Welkom bij een nieuwe aflevering van de Triathlon Insight podcast. De podcast over zwemmen, fietsen en lopen en wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvoeding Direct, Oakley en Triathlon World. So high, now we're rising up. Are you ready now? Turn it up. Hey, are you ready for this? Dames en heren, we schrijven het jaar 2026. Een tijdperk waarin we met één druk op de knop AI-modellen de belastingaangifte kunnen laten doen. Waarin Elon Musk waarschijnlijk al een koffietentje op Mars overweegt. En waarin we al decennia lang raketten met de precisie van een Zwitsers uurwerk naar de maan schieten. Maar in de wereld van de triathlon, daar bewoog de vooruitgang zich de afgelopen jaren met de loopsnelheid van een atleet met een acute hongerklop in de laatste 5 kilometer van een Ironman. We wisten het al. De wetenschap schreeuwde net van de daken. De oude steenregels waren zo lek als een mandje. De moderne triatleet is veranderd in een menselijke raketvogel. Een biomechanisch wonder dat bij 12 meter afstand praktisch evenveel voordeel geniet als een gemiddelde wielertoerist in een peloton van 50 man. Zeker bij de huidige snelheden van de vliegmachines. Maar de reglementen, die bleven hangen in het stenen tijdperk van de sport. Tot nu. We mierenneuken over clipje vast voor je de fiets aanraakt, zwempak in de box en niet een mouw op de rand en opstappen na de rode streep. Je kunt zelf nog een DSQ krijgen als je een bekertje 10 centimeter na de trashzone neergooit, maar 180 kilometer lang profiteren op 12 meter was gewoon toegestaan. Eindelijk, en met de souplesse van een roestige tandem, is het zover. De 20 meter regel. Een afstand zo groot dat je bijna een verrekijker nodig hebt om je voorganger te zien. Maar een noodzaak om van de fietsetappe weer een eerlijke strijd tegen de elementen te maken. In plaats van een verkapte ploegentijdrit voor individualisten. Het is de enige sport waar de scheidsrechter nu met een landmeetkundig apparaat langs de kant moet staan om te controleren of je niet per ongeluk een molecuul lucht van je voorganger hergebruikt. We hebben erop gewacht, zoals een triatleet wacht op een finishboog. Met lichte wanhoop en een veel te lange voorbereiding. En over lange afstanden gesproken, we moeten het hebben over de Samla 100 kilometer. Een wedstrijd die zo absurd zwaar is dat je je afvraagt waarom iemand het zichzelf aandoet. De hel van Castellet, maar dan in de zon. En op het zand in plaats van in de modder. Onze eigen Milan Brons besloot daar even de boel op stelte te zetten. Hij vocht zich naar een indrukwekkende derde plaats in een veld waar Zuid-Afrikanen de wet voorschreven. Bradley Wise op 1 en Henry Schumann op 2. Maar het meest ironische van dit alles, Milan harkte met die derde plek maar liefst $20.000 aan prijzengeld binnen. 20.000, dat is waarschijnlijk het grootste bedrag dat hij ooit heeft opgehaald in één race, Nieuwe Niedorp 2017 niet meegeteld dan, en dat terwijl het niet eens een officiële triathlon was. Je begint je bijna af te vragen, schuilt er in Milan niet stiekem een wereldklasse kajakker of een survival specialist? Of is hij gewoon een echte zandcrosser net als de Laurens? En dan de pensioenparadox van Rachel Klamer. De vrouw die de triathlonwereld eigenlijk al officieus had uitgezwaaid. Gestopt, zei ze zelf. Tijd voor wat anders, dacht de concurrentie. Maar wat doet Rachel? Ze verschijnt aan de start van deze krankzinnige 100 kilometer en wint bij de vrouwen alsof ze even een blokje om was met de hond. Het is de ultieme triathlonparadox. Je kondigt je pensioen aan om vervolgens in een vlaag van sportieve verstrooidheid een van de zwaarste uithoudingsproeven op aarde op je naam te schrijven. Niets is zo gevaarlijk als een gestopte atleet. Zo blijkt maar weer eens. Terwijl het zand van Samla nog tussen de tenen van Rachel en Milan zit, maakt de wereld zich klaar voor de eerste echte kraker. Challenge Sir Banias, waar we de nieuwe steenregels meteen in de praktijk gaan zien. De proflijst is zo diep dat je de Mariana-trog mee kunt vullen. In de woestijn van de Emiraten zal blijken wie de winter echt goed is doorgekomen. Een wedstrijd die zich niet laat omschrijven als een simpele triathlon, maar eerder een expeditie van National Geographic waar toevallig ook op tijd wordt gefietst. Vergeet de grijze asfaltwegen van Almere of de polders van West-Friesland. Hier slaap je op een cruiseship dat als drijvend atletendorp fungeert. Je moet dus eerst met een tenderbootje naar de start. Een soort maritieme warming-up. Waarbij je maar moet hopen dat je je fietsschoenen niet in de Persische Golf laat kletteren.
Het parcours zelf is een biomechanische safari. Je rijdt letterlijk door een wildpark waar de Arabische oryxen en gazellen je meewarig aankijken terwijl je in aero-positie voorbij zwoegt. Het is een van de weinige races waar de draftingzone niet alleen geldt voor je medekampioenen, maar waar je ook rekening moet houden met de oversteekplaatsen van giraffen. Het is een decor zo onwerkelijk dat je bijna zou vergeten dat je diep in het rood zit tot er een zandstorm opsteekt die je carbonwielen probeert te zandstralen. Maar terwijl de profs in de Emiraten tussen de exotische dieren laveren, hebben wij hier in de studio een heel ander soort zeldzaam natuurverschijnsel. Het actieve Strava-account van Wesley. Wesley, de man die ons nu al 2 afleveringen plechtig belooft dat hij het sporten weer gaat oppakken. Hij kondigde zijn comeback aan met de allure van een rockster, maar zijn tijdlijn is momenteel nog leger dan de showroom van een schaatsenverkoper in Abu Dhabi. Of het lijstje kommetjes van de buurman. En de klok tikt niet, Wesley. De klok hamert. Op 29 maart staat de 120 van Texel op het programma. Dat is over 2 maanden. Op dit tempo is de enige manier waarop Wesley die 120 kilometer volbrengt als hij achterop de motor van de jury mag zitten. En het suicideplan houdt niet op bij de Wadden. 2 weken later volgt de marathon van Rotterdam en weer een week later de halve triathlon op Gran Canaria. Wesley is momenteel een sportieve ramptoerist in zijn eigen agenda. Hij plant zijn races zoals een rasoptimist een barbecue plant midden in december. Met een volstrekt en bijna bewonderingswaardig gebrek aan realiteitszin. Als hij nu niet heel snel zijn veter strikt, wordt Rotterdam geen triomftocht naar nieuwe PR over de Erasmusbrug, maar een zeer pijnlijke wandeling over de Koolsingel. Dit is de Triathlon Insight podcast.
Ja, Stef, we zijn weer een week verder.
En?
Ja, het is. Ik had vandaag het idee van ik ga weer beginnen. Maar toen appte jij dat je de podcast wat eerder wilde opnemen.
Dus het is eigenlijk mijn schuld dat het niet gelukt is.
Dus ik ga. Wat moet ik zeggen?
De eerste stap is het moeilijkste.
De eerste stap is het moeilijkste. En ik weet zeker dat als ik de eerste stap gezet heb, dat het dan weer wat makkelijker gaat. Maar het is even niet van gekomen nog.
Allemaal door dat baanuitje.
Allemaal door dat baanuitje, ja. Daar is het begonnen eigenlijk, ja. Dat doe ik ook niet meer. Ja.
Nee, dat doe ik.
Nou ja, goed. Weet je, ik heb voorgenomen 1 februari gaan we.
Maar dan ga je die. Het plan blijft nog verder nog gewoon het plan.
Dat het gaat plan blijft goed. Het plan. Als ik dat gewoon echt structureel nu. Ik ga wel even de focus leggen op het lopen.
Ja, dat zou ik wel doen, ja.
Dus het zwemmen en het fietsen, dat laat ik even achterwege. Dus ik ga veel. Het lopen gaat de komende weken even opgepakt worden. Dat. Moet je zeggen, ben ik al veel eerder gestart dan vorig jaar. Dus in dat opzicht.
Ja, alleen je wedstrijden zijn ook veel eerder dan vorig jaar. Je moet natuurlijk wel oppassen dat je nu niet uit het niets heel veel gaat lopen. Want dat gaat natuurlijk niet.
Dat klopt.
Dus een beetje fietsen erbij lijkt me toch wel handig.
Ja, gaan we doen. En hoe gaat het met jouw training?
Ja,
nog steeds door?
Ja, lekker gefietst van de week. Ik zit er wel weer lekker in.
Ah, dat is mooi. Dat is knap.
Dus ja.
Dat is mooi, dat is fijn. En er is qua triathlon natuurlijk weinig te melden, ook van afgelopen week. Maar we hadden natuurlijk die weer race van Milan, hè?
Ja, die Samla 100 en Rachel was er natuurlijk ook.
En Rachel en Richard Murray.
En Richard Murray, dus was wel leuk om te volgen op zich.
Ja, zeker. En het ging natuurlijk ook voor de Nederlanders supergoed.
Ja.
Als je kijkt, 2 podiumplekken, Rachel. Die daar eerste wordt, die prijsgeld van $50.000 verdiende.
Dat is een hoop.
Dat is toch wel leuk als je gestopt bent en dan nog een wedstrijd meepakt. En ze zijn nog druk in verbouwing ook met hun boerderij. Dus ik denk dat dat mooi besteed wordt. En Milan die een mooie derde plek behaalt.
Heel knap.
Echt wel, weet je, die startlijst, die loog er niet om. Ik bedoel, er deden geen amateurs mee, zeg maar.
Nee, zeker. En we hebben het vaker, ik weet niet of we dat in de podcast hebben gezegd, maar wel tegen elkaar, hè, dat Milan af en toe, dat een paar lastige wedstrijden tussen zit. En elke keer denk je van, komt er nog? En dan ineens heeft hij weer zo'n goed resultaat, wat hij wel eens in Almere heeft, wat hij hier dan heeft, weet je wel. En dat is hem ook wel gegund. Ja. Maar het moet er wel maar even uitkomen.
Want noem eens nog wat namen die meededen. Dat was Bradley Wise,
Ruben Sepunk, Henry Schumann,
Will Draper. Ja, dat zijn wel
best wel wat grote jongens natuurlijk.
Ja. Ja, Richard Murray dan, dat is ook geen.
Ja, zeker. Ja. Dus
overal denk ik wel een echte wedstrijd waar Milan mee verder kan. Ja, natuurlijk vroeg in het seizoen. Het was een nieuw concept. En we zullen Milan straks ook even spreken. Daar legt hij ook een beetje uit hoe die wedstrijd voor hem was gegaan. En vooral hij spreekt ook heel lovend over de organisatie. Ook dat er mensen van T100 er ook aan het kijken waren. Of ze dit naar een grote plan kunnen trekken in de toekomst. Dus ben wel benieuwd daarna.
En wie weet volgend jaar kajak in het weerwater.
Is het iets voor jou?
Dat weet ik. Kajakken, dat is... Dat doe ik niet zoveel. Nee. Ik doe de rest ook niet zoveel trouwens. Maar het is wel loeizwaar. Want het is echt... je weet zelf, je bent ook niet de ster in het Milzand, heb ik wel eens meegemaakt. Maar dat kost superveel energie ook, hè, Stef?
Dat kost veel energie, ja. Maar ik denk, met een knap strandbandje had Milan misschien wel gewonnen.
Ja, wie weet. Ja, maar dat zijn wel inderdaad wel de kleine dingen.
Ja, ik denk dat je daar met details, want ik zag ook dat fietsen, dat was, er staat stukken Milzand, maar ook heel veel stukken recht. Heel veel was toe recht aan. Het was geen single track mountainbiken, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat je daar, als je die fiets een beetje kan fine-tunen en meer naar een strandfietsachtige concept gaat, waarbij je ook veel aerodynamischer op de fiets zit, want de meeste op de mountainbike zitten vrij rechtop. Ik denk dat je met dat soort details heel veel kunt winnen in die wedstrijd.
En daar zijn de Nederlanders natuurlijk wel wat beter in, denk ik, dan de buitenlanders. Dus daar zou je het volgend jaar inderdaad, als ik Milan was, misschien wel
Ja, vaste voorvork, aerodynamischere houding op de mountainbike, dat soort dingen. En goede strandbanden. Ik denk dat je daar een hoop mee kunt winnen, ja. Maar dus, ik weet ook niet wat er allemaal in de reglementen staat, hoor. Maar daar zou je dan eens naar moeten kijken. Zullen we Milan even bellen?
Ja.
Goedendag.
Hey Milan, hoe is het?
Goedendag, het is goed. Hoe is het met jullie?
Ja, ook prima. Lekker, wel een beetje koud buiten moet ik zeggen. Ik weet niet hoe het bij jou is, want jij bent natuurlijk niet meer in Qatar, maar inmiddels weer in Girona volgens mij.
Ja, klopt.
Hoe is het weer in Girona?
Het is hier prima. Ik zie een mooie blauwe lucht en zonnetje, maar dat zegt nog niet zoveel natuurlijk. Maar de temperatuur is prima. Het is lekker om weer... Thuis zijn ook weer.
Ja, lekker man. Hey, we hebben het vorige week natuurlijk gehad over die wedstrijd in Qatar. Hè? De hele bijzondere wedstrijd. We hebben natuurlijk op de voet gevolgd hoe jij daar deed. En dit is wel een concept wat jou ligt blijkbaar.
Ja, ik moet me hierin gaan specialiseren zou je zeggen.
Hoe was het?
Nee, het ging natuurlijk wel goed. Het ging hartstikke goed. Ik vertelde natuurlijk vorige week in de podcast al een beetje van... Ja, ik weet ook niet echt goed waar we eigenlijk aan gaan beginnen. Maar het is allemaal wat bijzonder gaaf en vet. En iets wat je eigenlijk... Je gaat iets doen wat je eigenlijk nog nooit hebt gedaan. Letterlijk natuurlijk. Dus dat is allemaal wel spannend en tof. En ik zei ook al van... Ja, ik had een beetje gevoel bij wat ik ook had bij mijn eerste hele triathlon. Dat gevoel ging zeker niet weg, zeg maar. Maar het was echt een bizar gave race. Het is... Een van de eerste dingen waar ik een beetje over zat na te denken na afloop is dat ik dacht van als ze willen, en dat willen ze volgens mij ook echt, en ze blijven dit serieus promoten en weet ik wat allemaal, dan kan dit binnen 5 à 10 jaar kan dit zo bizar groot en populair gaan zijn, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd wat de toekomst daarvan gaat brengen, maar echt wel een bijzonder... race, mag ik het zo zeggen. Bijzonder evenement.
Milan, is het eigenlijk een bestaand concept? Bestaan hier meer wedstrijden van?
Nou, volgens mij is er wel zeg maar een soort van multisport, ook met kajak en weekend, maar bestaat al wel volgens mij in een beetje omgeving Australië, maar ook Azië, zeg maar, China en zo. Ik geloof dat daar wel wat vaker dit soort dingen zijn. Maar verder, ja, dat zei ik van vorige week ook, deze race is al wel aardig wat jaren lokaal georganiseerd. Dus maar door, voor mensen uit de omgeving, zeg maar, uit de omgevende landen. Dit was dan de eerste keer dat het internationaal voor iedereen open was, zeg maar. Dus het kan op zich alleen maar meer of groter of beter worden vanaf dit. En wat ik al zei, ik denk dat ze dat wel gaan willen. Want als je zag wat voor mediateam er rondliep, dat was bizar. Dus ze kunnen dit vanaf nu heel erg goed gaan promoten natuurlijk. Maar ook, er was een flinke delegatie van de T100 aanwezig, bijvoorbeeld. Om te kijken en mee te denken en te bedenken en zo, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd, laat ik het zo zeggen.
Ja, want dit was dan de S100, toch? Dan eigenlijk.
Daar zijn op de kaart.
Hey, kan je eens vertellen hoe die wedstrijd een beetje gegaan is?
Ja, zeker. Dat is dus, voor ik daaraan begin, zal ik natuurlijk nog een keer even uitleggen wat het precies inhield. Was 3 kilometer zwemmen, volgens een halve marathon, dus 21 kilometer lopen, 22 kilometer mountainbiken, 4 kilometer kajakken, 22 kilometer mountainbiken, dezelfde weg terug. En vervolgens nog 28 kilometer hardlopen. Bij elkaar dus 100 kilometer, waarvan 49 kilometer hardlopen. En daarbij is niet meegeteld het aantal honderden meters die je nog met de fiets aan de hand moest lopen, omdat je niet door hem in de zand kwam, zeg maar.
Oh ja.
En om een beetje die race uit te leggen, ja, zwemmen 3 kilometer, iets korter dan een Ironman, wel wat langer dan een halve, ging op zich prima. Voor iedereen is het natuurlijk de eerste keer dat je in een wedstrijd zwemt in het jaar, en dat is allemaal even wennen. Maar het was op zich prima. Ik zat in de groep waar ik verwacht dat ik in zit, met onder andere die Bradley Wijs en Murray zat erbij en dus dat was een prima. Draper zat erbij. Dus het was een prima groep waar ik gewoon in moet zitten, zeg maar. En ik geloof dat wel Henry Schumann had op dat moment al 3 minuten voorsprong te pakken. En dan ga je de wissel in en dan, normaal gesproken ga je natuurlijk wisselen naar fietsen. Ja. Dus dat was nu niet het geval. Nu ga je wisselen naar je hardloopschoenen. Dat is best wel gek even. Dus dan begin je gelijk die camelback om en van alles en nog wat. En dan loopt ze weg en dan moet je heel erg oppassen dat je niet te hard weg wil gaan, zeg maar. Want het is zo lang allemaal nog en er komt nog zoveel aan. Kijk, als je de Ironman doet, dan is dat al het laatste. Maar dit was nog helemaal aan het begin, zeg maar.
Ja.
Dus je moet echt behoudend gaan lopen. En,
maar hoe deed je dat dan, Milan? Had je vooraf een plan van tempo? Dat is natuurlijk ook lastig met het mullen zand en zo. Ja, of heb je eigenlijk alles op gevoel gedaan?
Het is inderdaad heel lastig om echt een plan qua tempo of qua hartslag of dat soort dingen te doen, want het gaat allemaal op verschillende kanten op. Dus het is echt gevoel en goed naar jezelf blijven luisteren en een beslissing maken, zeg maar. En eerste lange stuk was redelijk goed om te gaan. Alleen je kon wel ver voor je uitkijken, dus ik zag op een gegeven moment wel wat er een beetje voor me gebeurde, maar ik werd al vrij snel ingehaald door die Bradley Wijs en die Felix Duchamp, maar ik heb ze ook laten gaan. Ik dacht van ja, ik ga echt niet met jullie mee, weet je, dat heeft geen zin. En toen moesten we een stuk mul zand door. En toen hadden we een stuk van ongeveer na een kilometer of 6-7 van een heel lang rechtstuk van 5 kilometer of zo van wind tegen. En ik liep 50 meter achter die Draper. En daarvoor 50 meter dan een groepje van 3. En die waren lekker aan het samenwerken, aan het schuilen. En toen ik zat te denken, moet je dan nu al een serieuze inspanning gaan leveren om naar Draper toe te lopen, dat je dan samen kan werken, weet je wel. Maar ja, is dat niet te vroeg en zo? Uiteindelijk toch wel gedaan. En dat scheelt dan wel als je samen loopt. Weet je. Dus je bent continu met dat soort beslissingen bezig van wat is verstandig om nou wel of niet te doen. En uiteindelijk die eerste halve marathon op zich prima doorgekomen. Samen met die Draper, zeg maar, de wisselzone ingekomen. Ik denk op plek 6 zo'n beetje. Uiteindelijk had ik volgens mij de achtste looptijd op die eerste halve marathon. Ook die Schumann, die liep bijvoorbeeld, die had al 3 minuten sneller gezwommen, maar die liep alsnog 3 minuten harder dan ik. Dus die lag toen al 6 minuten voor. Echt bizar. En ja, dan begin je aan mountainbiken. Eerste onderdeel van mountainbiken was vol wind tegen. En we springen die fiets op. En ik heb slechte benen, joh. Ik kom niet vooruit en niet vooruit te branden. En een paar weken geleden werd er eigenlijk gezegd op de website dat het niet steren was. En toen op de avond voor de race had ik gegeten met die Ruben Spoenke en met die Wijs. En toen zei hij ineens van, ja, ze hebben die regel weggehaald. Dus je mag wel bij elkaar in het wiel zitten.
Ja.
Dus prima, geen probleem. Maar die Draper die kwam mij na de wissel, die kwam mij voorbij op de fiets. Echt alsof ik stil stond. Dat heeft 300 meter geduurd voordat ik eraf moest bij hem, zeg maar. Dat was echt bizar. En ja, toen lag ik op een gegeven moment een beetje in dat fietsen. Lag ik 7e en ik zag de mannen voor me. Zag ik allemaal kleiner worden en het ging zelfs slecht. Ik dacht van, joh, wat is dit allemaal? Weet je, wat ben ik jou aan het doen? Dus dat was een beetje een moeilijk moment. Maar ook dan, weet je, het is nog zo lang. Er kan nog van alles gebeuren. Ga dan maar gewoon door. En toen kwamen we aan bij dat kajakken. En toen dacht ik al, ik zat een beetje te denken, ja, wat moet ik nou doen? Want je moet zo'n live, of weet je dat, zo'n vest moet je aan, weet je, over je heen doen, van als er iets gebeurt. En ja, dan kom ik weer moeilijk bij mijn camelback en zo. Dus ik dacht van, ik pak mijn bidon, die vul ik nog met ijs en met water, die neem ik mee. Dus je bent continu toch nog wel bezig met een soort van randzaken om te bedenken van, hey, wat kan mij op het later moment in deze race verder helpen, zeg maar, weet je wel. En toen begon ik met dat kajakken en ik zag eigenlijk die mannen voor mij voor plek 4, 5 en 6 niet zo heel ver voor mij. Had ik veel groter verwacht. Dus dat was wel weer fijn natuurlijk. En dat kajakken ging op zich wel goed. Ja, voor zover je kan zeggen wat is goed, wat is slecht, natuurlijk geen idee. Maar ik haal dan vrij snel die Duchamp in. En ik kom op een gegeven moment aan het einde ook weer terug bij die Draper en die andere man die op vierde plek lag. Die was een Marokkaan, was dat. Maar ja, je kan op het water kan je behoorlijk ver vooruit kijken. En ik zag die kopgroep van drie. Dat was dus Henry Schumann, Ruben Sepulveda en Bradley Wijs. Ja, die hadden ook echt vier, vijf grote boten om hen heen. Die werden zo meegezogen. En die hadden uiteindelijk ook weer vier of vijf minuten harder gekajakt dan ons, zeg maar, weet je wel. Dus ja, uiteindelijk begon ik dus aan het fietsen. Het tweede fietsen al terug op plek vier of vijf of zes, weet ik, dat groepje. Ja, wel met de wetenschap. Die kopgroep ligt gewoon bijna een kwartier voor. En maar ja, prima. Gewoon lekker doorracen. En dat tweede deel begon ik me eigenlijk steeds beter te voelen op de mountainbiken. En ja, weer die Draper ging er vol voorbij. Maar ergens bijvoorbeeld op zo'n moment met heel veel mulzand moest hij heel snel wandelen al, zeg maar. En kon ik helemaal doorrijden. Dus vloog ik weer hem voorbij. Ja. Ik kan zomaar een minuut verliezen op dat mulzandstuk, ja, weet je wel. Ja. En uiteindelijk is met z'n drieën binnengekomen in de wisselzone richting die laatste 28 kilometer. En ja, ook dan natuurlijk, je weet nog wat je te wachten staat. Het wordt allemaal nog pittig en zwaar. En zeker dan. En ik had er nog voor gekozen om bijvoorbeeld schone sokken daar neer te leggen, weet je wel. Dat je dacht van ja, alles zal wel super smerig zijn. En dan ben je misschien een beetje tegen de blaren. Alvast hopen dat het meevalt dan of zo, weet je wel. En uiteindelijk had ik een beetje een langzame wissel door alle dingen die ik daar had gedaan, zeg maar. Dus toen ik wel eenmaal de wisselzone uitliep, zag ik dat die Draper echt anderhalf uur, twee minuten voor me lag al. En die Marokkaan die begon eigenlijk met mij aan het lopen. En dat eerste stuk van lopen ging ook nog niet zo heel makkelijk eigenlijk. Echt wel een beetje moeite mee weer in de rimmen komen. En die Marokkaan liep bij mij weg. En uiteindelijk liggen dan nog steeds zesde. En ik denk na een kilometer of zeven of acht, dus nog 20 kilometer ruimte gaan. Ja, toen zag ik dat ik eigenlijk weer terug aan het lopen was op die Marokkaan. En dat ik ook aan het inlopen was op die Draper. En ik zag ineens een wit pakje van Ruben Sepulveda helemaal in de verre verte, zeg maar. En ik dacht van, hey, hij lag toch een kwartier voor, zeg maar. En dat was ineens dan plek nummer drie. En ik weet niet waarom, maar dat gaf mij best wel een soort van vleugels of zo. En vanaf dat moment is het alleen maar beter en beter gegaan. En kwam ik weer terug naar die Marokkaan op plek vijf, haalde ik hem in. Op een gegeven moment zakte Ruben er flink doorheen. Dus die had ik ingehaald en dan ligt hij op plek 4. En ik was dus dichter en dichter bij die Draper aan het komen. En daar kwam ik op een gegeven moment, ik denk na een kilometer of 14, kwam ik bij die Draper bij. En die ging ik ook gelijk voorbij en passeren en achter me laten. Alleen ik heb de hele allerlaatste, zeg maar, 14 kilometer van de loop, heb ik maar met één ding in mijn hoofd gedacht. Almere vorig jaar.
Precies.
Draper en Tristan, zeg maar. Die dacht alleen maar, die Draper die kan ergens waarschijnlijk nog wel wat vandaan halen. En die komt uit het niks, komt die erin weer. Dus ik ben blijven lopen en blijven lopen. En natuurlijk af en toe achterom kijken van, hey, hoe staat het voor? En dat ging hartstikke goed. Ik kon eigenlijk continu blijven lopen. En wat ook nog wel een extra motivatie was dat ongeveer 10 kilometer voor het einde. Toen ik denk ik drie kwart minuut voor die Draper lag, hoorde ik in een van iemand bij zo'n checkpoint, zo'n vrijwilliger, van nog maar 4 minuten tot plek 2. Dus ik dacht, dat is 4 minuten, dat is even wat anders dan een kwartier, zeg maar. Dus ik dacht van, ja, ik weet niet wie het is, maar die zou ook wel flink aan het instorten zijn. Dus ik was om twee redenen was ik volaan door blijven lopen. En ik zag op een gegeven moment inderdaad dat ik steeds dichter bij iemand op plek 2 begon te komen. Maar ja, dat was echt net net te ver, zeg maar. Uiteindelijk finishte ik als derde, dus op anderhalf minuut van die nummer 2, dat was die Henry Schumann. En dus derde gefinished. En na iets van 6 uur en volgens mij 37 minuten. Ik wist natuurlijk ook niet van tevoren hoe lang weer een beetje over zou gaan doen. Maar dus iets korter dan bij wijze van een Ironman. Maar dit is eigenlijk een beetje een kort het hele raceverslag van mij, zeg maar. Maar wel echt bizar. En wat ik zei, dat ik op die eerste halve marathon de achtste snelste tijd had. Liep ik op de laatste 28 kilometer, had ik de snelste tijd van iedereen. Met ruime 4 of 5 minuten verschil op de tweede snelste tijd, zeg maar.
Zo.
Die Schumann die had die eerste halve marathon dus 3 minuten harder gelopen dan ik. En de laatste 28 kilometer 10 minuten langzamer dan ik.
Ja, zo dus, zie je maar, hè. Dat het een lange, dat alles nog kan gebeuren. En dat je goed je energie moet verdelen, inderdaad.
En niet, niet onverdienstelijk, hè? Want volgens mij aardig wat prijsgeld gepakt. Ik denk na Nieuwe Niedorp 2017 je grootste prijzenpot ooit, toch?
Ja. Nee, inderdaad. Ja, dat is natuurlijk... Kijk, vorige week zei ik al van ja, toen ik hiervoor was gevraagd, dacht ik van... Oh, dit is wel echt iets heel erg gaafs. Iets wat je niet zomaar even gaat doen. En dat is iets waar je je hele leven over gaat baden, zeg maar. Ja, ik wist of, ja, toen ik ervoor werd gevraagd, toen zag ik ook gelijk een prijsschil natuurlijk. En toen dacht ik van ja, als je het goed doet, dan, zo hoop je natuurlijk altijd bij elke race. Maar als je het goed doet, dan kan je echt wel serieus prijsgeld verdienen, zeg maar. En kijk, onze sport is niet een sport waar je veel geld verdient. En je moet het vooral hebben van mensen die je ondersteunen en die het allemaal graag ja, je erin supporten. Maar ook voor mij zijn het afgelopen jaren regelmatig geen mooie, makkelijke momenten geweest. Vorig jaar een lange blessure en ziek voor een race is eigenlijk weinig resultaat. En ja, er zijn op dit moment maar een paar ja, vaste sponsoren, zeg maar, die overgebleven zijn om mij te ondersteunen. Dat is, ja, dus het is allemaal niet zo makkelijk. En ja, op deze manier, als je dan... Eén, je moet zelf die goede race neerzetten. Maar ja, als je het dan kan doen bij zo'n race waar er veel prijsgeld te verdienen is. Ja, dan is dat heel erg fijn natuurlijk.
Maar ik denk wel dat, dat veel het misschien niet wisten. En als deze race dus zoveel aandacht krijgt nu voor de eerste keer internationaal. Dan kan je er donder op zeggen dat er volgend jaar een groter en sterker veld aan de start zal staan, denk ik.
Nou ja, toen Ruben mij vroeg van ga je met me mee in december, toen zei hij ook van ja, vertel het aan niemand verder door, hè? Vertel aan niemand verder door en hou het stil. Dus zo heeft iedereen gedacht, zo dacht die Draper ook en zo dacht iedereen.
Ja, dat ken ik wel. Ja.
Ik heb na afloop echt wel heel veel berichten gehad van andere atleten van wow, wat is dit joh en hoeveel prijs was dat en bizar. En ik heb een beetje gekeken naar... hoe heet dat, naar zeg maar het aantal, of naar wat voor mensen die Instagram-pagina van die race nu zijn gaan volgen. Nou, dat zijn mannen als Joe Skipper, Pierre Lecour, dat zijn serieus grote namen allemaal.
Ja, want nummer 1 was, plek 1 was 50.000, dat is net zoveel als wat je voor een T100 race krijgt in 2026, toch?
Ja.
Dus, en dat dus, is misschien nog wel wat moeilijker te winnen.
Ja, dat weet ik. Ja, dat weet ik niet, denk ik wel. Ik moet echt niet ontkennen dat die jongen, die man die nummer 1 is, dus misschien momenteel niet meer de beste triatleet die er is, maar het is gewoon wel
zeker,
een eenvoudig externe wereldkampioen, zeg maar.
Maar was hij dan reclame voor gemaakt in Zuid-Afrika? Want er waren best wat Zuid-Afrikanen aan de start.
ik denk dat die misschien onder elkaar wel een beetje hebben verteld.
Ja, dat zal wel, ja.
Maar goed, toen mensen mij een beetje naar mijn plan hebben gevraagd afgelopen maand, ik ga er niet over liegen of zo. Ik ga zeggen van ja... ik ga een of andere gaaf evenement doen. Dus ik ga ook niet over dingen niet zeggen of zo. Maar het is natuurlijk nogmaals heel erg fijn dat ik onderscheid om je seizoen op deze manier te beginnen met alle onzekerheden die erbij komen kijken bij het bestaan van een ja, professioneel triatleetleven, zeg maar. Als je het op je eigen hand, op je eigen manier voor elkaar krijgt, is het natuurlijk wel heel erg fijn opsteken.
Wat tof. Hey, wat is nu het volgende doel op de kalender voor jou?
Goeie vraag. Dat weet ik zelf eerlijk gezegd ook nog niet. Ik had het eigenlijk een beetje na Qatar geschoven, zeg maar. En ik had zoiets van, joh, dan ga ik vanaf dan bedenken wat ik precies wil. Kijk, er is maar één grote droom en dat is net als heel veel anderen is Hawaii natuurlijk. Maar ja, dat lijkt wel, elk jaar lijkt dat moeilijker en moeilijker te worden, omdat er gewoon meer en meer goede mensen komen. Dus ik ga zeker één of twee pogingen wagen om mij ergens te proberen te plaatsen voor Hawaii, ook al weet ik hoe moeilijk het is.
Maar zou je niet zeggen nu, want je bent blijkbaar goed in vorm, zeker als je die tweede looptijd het snelste van het hele veld was, om nu in deze periode ergens ver weg een hele triathlon te zoeken?
Ja, dat
kost natuurlijk
zeggen,
ook weer veel geld, dat klopt.
En dan is bijvoorbeeld een Nieuw-Zeeland de eerste optie. Alleen ja, weet je, en die zijn dan misschien alweer geplaatst, maar ook Bloemenveld en al die, iedereen gaat overal naartoe, zeg maar, tegenwoordig.
Ja.
Je kan gewoon echt geen race meer bijna uitzoeken, zeg maar.
Nee, maar het is meer gewoon in combinatie met de vorm die je nu al te pakken hebt. En dan ja, heb je het, anders moet het allemaal weer in een kort tijdsbestek, zeg maar. Maar...
Ik denk dat die vorm op zich wel meevalt. Ik denk dat iedereen die aan die race begon had ongeveer een beetje hetzelfde idee van een maand penning training, zeg maar. En hoe goed we in orde zijn, valt allemaal wel mee, denk ik.
Okay.
Maar ja, geen idee. Ik ga volgende week ben ik voor een paar dagen in Nederland. En dan ga ik even met mijn coach Paul Verkleij zitten. En dan gaan we echt een raceplan voor dit jaar bedenken. En ik heb natuurlijk hier en daar wel ideeën. Aan de ene kant heb ik zoiets van, het lijkt me heel erg gaaf en tof om juist naar de grote evenementen te gaan. Want dat motiveert mij het meest al naar een Texas en een Frankfurt, zeg maar. Maar ja, de vraag is dan, is dat het slimst of het handigst? Want er zijn natuurlijk wel veel slots en er zijn ook al veel mensen die geplaatst zijn. Maar ja, ook de beste van de beste komen op die races af. Dus het is... Het zijn lastige keuzes en op een gegeven moment moet je een beslissing maken. Want anders zitten ook die races met die pro's allemaal vol.
Ja.
Maar goed, nu moet ik gewoon daar de tijd voor gaan nemen en een keuze gaan maken. En dan lekker doorpakken met hoe het tot nu toe gaat. Ja.
Mooi.
Nee, top man. Ja, in ieder geval mooie prestatie ding. Mooi begin van het seizoen ook. Ja. Van het jaar in ieder geval. En we kijken uit naar de volgende wedstrijden. Hopen dat je die lijn kan doortrekken, toch? Dat ik bedoel,
het zou vet. Het is misschien een beetje raar om te zeggen, want het is niet een officiële triathlon of wat dan ook. Maar denk wellicht toch dat dit een van mijn beste sportieve prestaties ooit is.
Ja, top toch? Ja, dat is toch mooi?
Ja, zeker. Wat ik al zei, na zo'n seizoen als vorig jaar is dat gewoon... Ja, dan komen er ook bij zo'n finish komen er gewoon wel wat... Wat extra emoties naar boven zijn natuurlijk, weet je wel. Dat is wel heel erg lekker om dan 2026 zo van start te gaan zijn.
Ja, dat begrijp ik. Nou ja, geniet ervan nog eventjes. En succes met de voorbereidingen weer voor het volgende doel. En we horen graag wat je gaat doen. Dan,
Komt goed. En, jij, Wes, jij binnenkort 120 kilometer, toch?
Zeker. wat is het? Eind maart, hè?
Ja, daar hebben we het al over gehad.
Dus dat, dat komt goed.
Dat komt helemaal goed.
Mooi, ik ga ook dat volgen.
Is goed, man. Hey, bedankt en we spreken elkaar snel.
Is goed, fijne dag nog.
Yo.
Bye.
Ja, dat was Milan, Stef. Dat is toch weer een mooi begin van het nieuwe kalenderjaar voor hem. En ik gun het hem echt van harte dat hij ook weer dat prijsgeld bij elkaar schraapt daar zo. Dat is toch wel... super fijn, want dat helpt je wel weer het seizoen door.
Ja, zeker. Dat is zeker lekker meegenomen zo aan het begin van het jaar. En ik ben benieuwd wat we nog van hem kunnen verwachten dit jaar.
Ja, ik ben benieuwd welke wedstrijd hij pakt. Want wat hij zegt inderdaad, wat jij ook aangeeft, het zou natuurlijk op zich wel logisch zijn als hij nu misschien een hele pakt binnenkort. Dan heb je wedstrijden natuurlijk in Nieuw-Zeeland of Australië of weet ik veel.
Ik snap wel waar hij mee zit. Want kijk, dat zijn wel van die wedstrijden. Dan moet je dus met ze met twee... dan moet je vaak al bij de eerste twee plekken komen. Want er zijn niet zo heel veel slots. Of ga je dan toch voor die Frankfurt, Texas, waar veel slots zijn. En ook veel gasten geplaatst zijn. Maar dan is het veld zo stacked, zeg maar. Dus dat is even de vraag. Ik denk wel, en daar gaan we het nu denk ik even over hebben, is dat die nieuwe regel wel goed voor hem gaat uitpakken. Namelijk de 20 meter regel bij Ironman en Challenge op de fiets. Dus 20 meter afstand. Dat is voor mensen die goed alleen kunnen fietsen, denk ik wel een voordeel. En dat kan Milan. En die mist ook vaak net eventjes, hij zwemt goed, maar niet... helemaal vooraan. Dus dat is wel iets wat wellicht in zijn voordeel gaat werken. Zeker in de wat zwaardere wedstrijden. Want Milan heeft ook wel eens wedstrijden als Lanzarote gedaan. Ja, dan rijden ze sowieso niet zo heel dicht in pakken. Maar ik denk dat dat voor hem wel goed gaat uitpakken.
Ja, ik vind het een beetje dubbel. Hè? Wat je vaak ziet bij wedstrijden, zeker in het afgelopen seizoen, is dat er hele grote groepen tegelijk uit het water komen.
Ja.
Dat betekent dat je allemaal 20 meter afstand moet houden. Dat het al... stel dat je met z'n 15 uit het water komt, dat is al gauw 300 meter. En als je er dan bij komt, dan moet je dus, of je moet erachter blijven, want
of je moet het hele pak inhalen,
En dat is toch wel
een flinke inspanning, maar in principe krijg je gewoon 25 seconden per atleet om in te halen. Dus je hoeft niet in één beurt de vol langs, weet je wel. Maar het is heel terecht wat je zegt. En als er iemand voor jou al bezig is met inhalen, dan wil jij hem weer inhalen. Dus ga je er ook weer naast en dan komt er weer iemand, weet je. Dus het maakt het best wel lastig. Maar goed, het beste voorbeeld van die 20 meter regel, daar kijken we al 2 jaar naar. Want dat is namelijk de T100, waar dat al gewoon zo is.
Ja.
bij de T100 worden nauwelijks penalties uitgedeeld. Volgens mij kan het ook wel wat eerlijker, want daar hebben we inderdaad in bepaalde wedstrijden gezien dat ze met z'n allen uit het water komen, want dat gebeurt bij de T100 bijna altijd. En dat het in het begin best wel chaotisch is. Dus dat maakt het wel even een beetje lastig. Ik denk overigens wel dat het een goede regel is, wat de pro's vragen daarna. En die 12 meter regel, die bestond al in de jaren, nou ja, zolang als triathlon bestaat, maar zeker gewoon de jaren 80, 90. En ten opzichte van toen rijden ze gewoon nu zoveel harder. En hoe harder je rijdt, hoe meer die aerodynamica uitmaakt. Dus het wordt een uitdaging, hè, zo logistiek en ook gewoon qua ruimte op het parcours. Daarvoor hebben ze het ook nog niet voor de age groupers gedaan. Maar ik denk wel dat het bij de profs een eerlijkere sport wordt. We hadden Lionel Sanders had laatst nog een heel filmpje erover opgenomen. Die echt heel graag wilde dat die 20 meter regel kwam. Ja. Dus, want wat vind jij ervan?
Nou ja, op zich wel goed. Dat is dus voor de pro's, inderdaad. Dus niet voor agegroepen, laat dat duidelijk zijn. Anders wordt het wel een hele uitdaging, denk ik. Omdat het in ieder geval goed in goede banen te leiden. Ik denk een goede regel. Nou, uit de testen is ook gebleken dat het echt wel flink verschilt ook.
En ook dat het verschil tussen 15 en 20 meter ook nog heel groot was. Dat had ik niet verwacht eigenlijk, maar dat was echt wel...
Ja, en ook op welke plek je rijdt, hè?
Ja, ja.
Dus op de tweede ten opzichte van de vijfde plek.
Ja, en zeker in die groepen. En we hebben nu toch genoeg Ironmans gezien waar gewoon hele... Bijvoorbeeld afgelopen jaar Ironman Frankfurt, daar reed die grote groep. Christian Heugenaar reed er alsnog ver voor, hoor. Maar die hele groep erachter, dat was gewoon één grote trein. Daar kom je ook nooit meer bij van achteruit. Nee. Dus wat dat betreft denk ik dat het goed is. Ik denk dat het de grootste uitdaging nog zit om de wedstrijd eerlijk te houden voor de profvrouwen. Ja. En vooral met de profvrouwen die net niet helemaal vooraan rijden. En waarom zeg ik dat? Ik heb een keer Challenge Almere gedaan bij de profs. En toen was er een experiment. Toen hadden ze ook die 20 meter regel. Maar wat je dan krijgt is als de snelle agegroupers op een gegeven moment bij de vrouwenwedstrijd komen. En zij hebben andere regels. Dan kan je dus krijgen dat vrouw 1 rijdt in de wedstrijd. En vrouw 2 rijdt daar dus 20 meter achter. Dan komt er een agegrouper, maar die mag op 12 meter van vrouw 1 rijden. Dus die steekt ertussen. Ja. En dan moet vrouw 2 zich dus 8 meter terug laten zakken. Maar terwijl zich 8 meter terug om op 20 meter van die agegrouper te gaan zitten. Terwijl die dat doet, kan er weer een agegrouper tussen. Want die hoeft maar op 12 meter te zitten. En als er zo steeds allemaal agegroupers tussen gaan, tussen die gaten gaan, dan moet je als vrouwelijke prof steeds je benen stilhouden. Omdat jij een andere regel hebt dan dat zij hebben. En ik denk dat daar wel een grote uitdaging zit. Dat kan je natuurlijk makkelijk vangen door gewoon de starttijden zo ver uit elkaar te leggen.
Dat ze niet bij elkaar komen.
Dat ze niet bij elkaar kunnen komen. Maar ja, dat kan niet overal logistiek. Dus dat, ik denk dat daar nog wel een dingetje zit.
Ja. Nou ja, goed, ja. Ik vind het op zich een goede overweging. Challenge Road, die had het ook al aangekondigd, hè, om die regel toe te passen. Dus ik ben heel benieuwd of Challenge ook volgt met de andere wedstrijd, bijvoorbeeld in Almere, of ze dat zullen doen.
En Challenge, die heeft natuurlijk ook al die Race Ranger data vorig jaar openbaar gemaakt. Hè? Nou, daar viel het op zich mee hoeveel er gesteed wordt. Die data hadden we veel geanalyseerd. Er werd wel veel gejojo'd. Hè? Dus dat mensen in de stagezone komen en dan vervolgens niet inhalen. Wat eigenlijk wel zou moeten. Dus ik weet ook niet of ze daar strenger op gaan controleren. Maar ik denk dat het gewoon onhoudbaar was om die 12 meter aan te houden. En het zal logistiek een uitdaging worden voor organisatoren. Maar ik denk wel dat dit gewoon de sport eerlijker maakt. En tegenwoordig gaat het ook ergens om. Hè? Dus,
nee, precies. Dus,
zou het iets voor triathlon Weesp zijn, 20 meter?
Voor Weesp? Dat wordt niet iedereen over blij.
Er zijn jaren geweest dat het niet helemaal op 20 meter was hier.
Vorig jaar nog, hè? Dat was een hele grote discussie. Maar ja, dat wordt wel een hele uitdaging. Maar het zou voor sommigen wel... Misschien moeten ze wat mensen aanwijzen die dat moeten doen. Dat zou voor de wedstrijd wel helpen. Maar ja, weet je, jij hebt natuurlijk ook best wel situaties meegemaakt dat je heel dicht op die motor zat, toch?
Nee. Ja, die motor moet gewoon verder van mij.
Nee, precies. Nee, goed. Weet je, meer wedstrijden zullen volgen. Natuurlijk niet de wat kleinere wedstrijd, maar ik kan me voorstellen dat Challenge op een gegeven moment ook die switch gaat maken. Dat je die grote wedstrijden, dat gewoon overal 20 meter wordt.
Ja, dat doen ze natuurlijk al, hè, met Rotus. En Challenge, ja, wat ik zeg, Almere heeft het ook een keer gehad als experiment. Daar zijn ze toen vervolgens niet mee doorgegaan. Dus, maar ja, ik denk...
Positief.
Positief.
Hey, als we het over challenge hebben, dan hebben we natuurlijk dit weekend. En dat is, begint zaterdag om volgens mij 7:30 Nederlandse tijd. Staat er een bijzondere wedstrijd op het programma.
Ja, Challenge Zirbani Yas. Ja. Heb je daar wel eens beelden van gezien?
Ik heb er nog geen beelden van gezien. Ik heb toevallig de moeder van Joost gisteren even gesproken aan de telefoon. Joost Friedrichs, die vanuit het Nederland meedoet. Die was onderweg daar door de sneeuw van... Wanneer was het gisteren? Eergisteren had hij wat vertraging met zijn vluchten. Maar is uiteindelijk op tijd aangekomen. Die moeten natuurlijk ook overstappen op die cruiseschippen op tijd. Dus dat was allemaal past allemaal net. En dan gaan ze met een cruiseschip naar dat eiland toe.
Ja, je gaat dus dat is dat drijvende atletenhotel eigenlijk soort van. En het is op een eiland, maar met waar heel veel wildlife is. Hè?
Een soort dierentuin.
Dat het is uitgezet daar allemaal.
Dat lijkt me wel, ja.
Maar dat is best bijzonder om doorheen te racen.
Ja, dat is een hele mooie ervaring voor die gasten ook. Zeker voor Joost, dat je die...
Een paar jaar geleden hebben we wel met de cyclocross had je een wedstrijd in de Beekse Bergen. Maar dit is dan wel echt next level.
Dit is wat anders, ja. Ja, het is toch geweldig. Ik denk een geweldige ervaring. Ik weet niet, ik heb weinig age-groepers gehoord die daar aan de start staan.
Volgens mij was het ook best wel prijzig.
Het was best wel prijzig. Ja. En op zich ook wel logisch, hè, wat ik bedoel. Als je een cruiseschip zo gauw is vaak al heel duur. Maar het is wel een hele bijzondere bijzonder avontuur, zou ik zeggen.
Ja.
Hey, maar best wel grote namen ook aan de start, hè?
Nou ja, het is vooral een grote startlijst. Er staan zeker een aantal grote namen op. Maar als ik die hele lijst doorkijk, zie ik ook wel wat minder bekende namen, denk ik. Maar als ik er even een paar tussen uitpak. Cameron Wurg. Nee, geintje. Jonas Schomburg. Ik denk dat dat wel een van de grote favorieten is. Pieter Hemerijk. Kieran Linders. Die Almere gewonnen, weet je nog?
Ja, dat weet ik nog wel.
Ja, dat weet je nog wel. William Mennesson, Henry Schumann, die dus tweede werd in die wedstrijd waar Milan meedeed van het weekend.
Will Draper volgens mij ook.
Even kijken of die erop staat.
Dacht ik.
Thomas Davis staat er twee keer op. Oh nee, Thomas Davis en Thomas Davies.
Ja.
Joost Friedrichs dus.
Ja.
Thomas Bishop.
Oh ja.
Ook wel een sterke atleet. Ik zie Will Draper er niet zo 1, 2, 3 op staan. Maar goed, in ieder geval een best wel een sterk veld. Maar ook, het is natuurlijk begin van het jaar. Dus de vraag is, hoe goed is iedereen momenteel? En Joost heeft aardig trainingskamp erop zitten. Dus ik denk dat hij er wel klaar voor is.
Dat denk ik ook. Weet je, die gast heeft natuurlijk laten zien vorig seizoen dat hij echt... echt stappen gezet heeft. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat dit jaar doortrekt.
Wat mogen we verwachten van Joost dit jaar, vind jij?
Wat ik vind?
Ja, gewoon, wat verwacht je van Joost? Hij heeft vorig jaar heel goed gedaan in Epe. Ja, was hij tweede na Tristan.
Voor Pim.
En is maar de vraag of iedereen die wedstrijd even serieus nam. In de zin van, hè, of dat een A-goal
zeker,
was. Maar
het is serieus, ja.
Maar hij heeft toch een best wel goede resultaat gehad. Ook wel wat pech, hè, toen in Italië, geloof ik. En
Nee, ja, zeker. Nou, wat je kan verwachten van Joost is dat hij... vorig jaar was natuurlijk zijn eerste pro-seizoen.
Ja.
Kijk, je moet niet van hem verwachten dat hij nu de komende zaterdag daar top 10 finish. Dat verwacht ik niet. Ik denk dat hij gewoon een hele mooie wedstrijd gaat doen. En dat hij, als hij top 15 finisht of top 20, want het is een behoorlijke lijst. Dan doet hij het eigenlijk al heel goed, vind ik.
Ja.
En als hij daar verder mee kan, dan... Is al heel knap zijn, denk ik. Hij moet er gewoon het positieve uithalen, denk ik. Hè. Het zwemmen, ook in Epe zag je dat echt wel goed zat. Hij kwam vooraan uit het water toen. Het fietsen zit bij hem ook wel lekker, want in Brouwersdam deed hij dat ook wel goed. Kijk, dit zijn niet de grootste startvelden en de beste startvelden, maar waren wel gewoon Nederlands topatleten aan de start. Dus in dat opzicht zit hij er wel in de groep. Zeker op die halve afstand bij de top van Nederland.
Ja, en ik denk dat hij nog wel beter is in wedstrijden waar het ook flink omhoog gaat. Hè. Die kiest hij ook veel
goed
uit.
Goed klimmen, dus, dat hebben we zelf natuurlijk ook ervaren.
Zeker,
ook,
ja.
Ik denk dat hij moet gewoon lekker racen. En weet je, dan ziet hij wel waar het schip strandt. Prijzengeld is wat minder dan in Qatar. Hè. De eerste prijs is $12.000, tweede $8.000 en de derde $4.000. Dus ja, voor het prijzengeld hoeven ze het niet per se te doen, maar wel de ervaring die ze daar hebben, denk ik. Ja, en bij de vrouwen heb je ook op zich wel een flinke startlijst. En met name Vanella Langridge, die daar meedoet, die weer ja, toch wel rentree maakt. Want die is er een tijdje uit geweest.
Ja, zeker. Voor het seizoen. We hebben er wel gehoord.
Met WK ook.
Bij het WK, ja.
Deze trouwens ook leuk. Vind ik een leuke, spontane dame. Ik weet nog wat, toen ik op Hawaii was, toen lag ze op een gegeven moment derde of zo. Maar dat was super enthousiast en met het publiek bezig. En die genoot echt van het racen. Dat vond ik dat is me altijd bijgebleven. En Ellie Salthouse doet mee. Die is eventjes Magda Nieuwhout, die kennen we natuurlijk ook vaak, die in Almere meedoet.
Ja. Nathalie van Koevoerde.
Ja.
Ja, en verder zie ik ook wel een heleboel opstaan die best
Jolien
wel
van Meijlen.
Oh ja, staat hij erop?
Ja, die doet ook mee. Ben ook wel benieuwd hoe zij dat doet.
Ja, ik zit eigenlijk te denken, kennen we haar eigenlijk van halve afstanden al regelmatig?
Weet ik eigenlijk niet. Of zij, nee, volgens mij niet echt, toch? Of wel?
Ja, voor mij heeft ze wel een keer eerder gedaan. Maar ze kennen haar natuurlijk vooral de laatste jaren. Ja, in de ITU heeft ze goede wedstrijden gedaan. 3 keer holtoprij geworden, denk ik.
Ja, klopt.
Ja, kan gewoon heel goed lopen. Ik ben daar wel benieuwd naar, ja.
Ja, en het parcours is, het zwemmen is gewoon... Kijken, 1 ronde zwemmen, het fietsen is, het zijn eigenlijk 2 rondes, een grote en een kleine, over het gehele eiland. Ja, dat eiland is natuurlijk niet zo heel groot, dus je bent er ook zo doorheen. Maar er is vast heel veel te zien en je hebt 1 klimmetje, een beetje in het midden van, op wat is het, 35 kilometer. Dus daar zou je eventueel het verschil in kunnen maken. En de run is ook vrij recht toe, recht aan de kust. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga het volgen. Er is ook een livestream morgen, dus dat is ook leuk.
Oké.
Het is een livestream, dus je kan het ook live volgen. Via YouTube volgens mij. Ja, YouTube. Stream on Challenge Family YouTube. Dus als je het leuk vindt, dan kan je die mannen daar en de vrouwen ook volgen. Dat is altijd leuk. Heel goed. Ik bedoel, er is niet zo heel veel triathlon de laatste tijd. Dus als je een keer wat mee kan pikken, dan is het deze wedstrijd. En het is ook wel leuk om te zien hoe mooi je daar is. En wellicht is het wel iets voor volgend seizoen.
Ja. Dan hadden we nog afgelopen weekend de Israman. Ja, dat is een iets minder internationale wedstrijd geworden.
Ja.
Hoe zou dat nou toch komen?
Dat zou worden. ging dat überhaupt door, joh?
Ja, dat ging wel door. Maar er stonden dus inderdaad vooral Israëliërs op de startlijst. Marcel Bolbat
is het niet zo dat hij
weer gewonnen.
Dirk Wijnalda, die heeft hij was gewonnen, toch of niet?
Ik weet niet of hij gewonnen heeft uit mijn hoofd.
Hij
voor mij, Edo van der Meer ging daar vaak heen met een groep. Hè. Robert de Korte.
Okay.
Bart Kandel vroeger, kwam ook uit die hoek, geloof ik. Dat was een groep, zo'n 10 jaar geleden gingen er best wel veel mensen in naar deze wedstrijd toe. Je hebt een halve en een hele. En het is ook echt een leuke wedstrijd. Voor mij heeft Diederik Scheltinga hem ook een paar keer gedaan.
Oh ja.
En het is in het zuiden van Israël, zeg maar, aan de Rode Zee. Dus het is ook wel in Eilat. Dus ja, het is echt wel een mooie plek. Daar heb je ook ITU-wedstrijden gehad.
Op dit moment niet,
niet heel erg interessant voor de meeste mensen, zeg maar. Ja. Ander nieuws. Het gerucht gaat niet. Het is in ieder geval zeker dat er in ieder geval interesse is getoond dat eventueel Ironman Maastricht in 2027 weer op de kalender gaat komen.
Ja, dat zag ik inderdaad. Ze hebben contact gezocht met de gemeente.
Ja, en er is dus een letter of intent. Dus de getekend dat ze gaan onderzoeken of dit een realistisch plan kan worden voor 2027. Wat vind je daarvan? En heeft Nederland dit nodig?
Of Nederland het nodig heeft? Nou ja, goed, weet je, we hebben natuurlijk 1 grote wedstrijd in Nederland. En dat is Almere, hè, qua hele triathlon. Dus ik denk dat het... we hebben natuurlijk wel... De Gelderman is natuurlijk nog... De Friesman natuurlijk niet.
En Ironman Hoorn, hè? Dat wordt ook steeds groter.
Het is nog een halve, dus dat is geen hele. Maar ik denk dat het mooi zou zijn als we weer een mooie hele... Want ik weet niet of het om een hele gaat of dan om een halve. Maar
ik neem aan een hele, ja.
Dat we, ja, Maastricht is super vet natuurlijk om daar een wedstrijd te doen. Ik bedoel, het is prachtig om te fietsen daar. Het centrum is prachtig om je loopparcours, als dat mag, te doen. Ja, ik heb 1 keer Maastricht gedaan, maar dat parcours was toen dat was niet zoals het in het verleden was. Het was veel op Ja, een beetje buiten Maastricht. En het lopen was heel afgelegen. Dus dat was ook niet echt... Dat was gewoon op een fietspad heen en weer. Dus dat is niet de moeite waard dan. Dus het zou wel... Kijk, ik zou het leuk vinden als die wedstrijd in Maastricht is. Op één voorwaarde, dat het wel in het centrum is. Want dan anders heeft het voor mij niet zo heel veel toegevoegde waarde.
Nee, en ik denk dat het inderdaad een tof gebied is. Je kunt er echt hele mooie fietsroutes maken. Een ander ding is, in Limburg zijn heel veel evenementen. Dat maakt het ook gewoon lastig om zoiets te realiseren. Het is heel lastig om alles daar af te zetten. Maar ja, we hebben een aantal jaren gehad. En met die finish daar gewoon midden in het centrum. Dat was super tof. Maar goed, er is ook een reden waarom het even een tijdje gestopt is. Hè? Dus je moet ook natuurlijk niet in oude valkuilen vallen. En je afvragen of dat de geschikte plek is. In ieder geval vet. Ik ben wel enthousiast.
Nee, ja, zeker. Het zou heel vet zijn. En in het verleden was het altijd een beetje in augustus, toch, die wedstrijd?
Ja.
Begin augustus, ja. Wel een beetje. Echt wel midden in de zomervakantie. Ja.
En dan zit je ook natuurlijk wel weer ook met vrijwilligers regelen en zo. Want er gaan natuurlijk ook tegenwoordig heel veel vrijwilligers naar Epe. Dus die hebben ze dan al niet meer.
Nee, daarom. Ja, dat is honderden mensen gaan naar Epe. Dus dat op zich... Maar we zijn nog steeds op zoek. Hè? Dus mocht het leuk vinden, dan moet je zeker een berichtje sturen. Het zou geweldig zijn als die wedstrijd weer terugkomt. Maar dan wel in het centrum.
Was er bij Horen ook niet sprake van dat ze misschien wilden uitbreiden? Daar heb je dan volgens mij veel meer ruimte, denk
ja,
ik. Maar.
Ja, nee, geen idee eigenlijk. Maar leuk dat Ironman toch weer contact heeft gezocht. Ik bedoel, ze zien natuurlijk ook wel dat er best wel wat Nederlanders aan die sport doen. Dat de sport groeit, ook in Nederland. En dat er behoefte is aan dat soort wedstrijden.
Ja, want de Friesman staat dit jaar wel weer op de planning, toch?
Nee, dit jaar niet.
Volgend jaar. Ja, dit jaar niet.
Dus,
nee, precies.
Nou ja, al met al kijken we uit naar de wedstrijd van morgen waar Joost meedoet. En gaan we samen weer aan de bakken.
WK veldrijden dit weekend.
WK veldrijden, ook altijd leuk.
Nou, ik denk niet dat het heel spannend wordt, maar...
Het wordt niet heel spannend, denk ik. Ja, misschien bij de vrouwen.
Ja, bij de vrouwen wel. En Feyenoord PSV.
Feyenoord PSV, ja. Dat,
Ik zou lekker veldrijden gaan kijken.
Dat denk ik ook. Ja. Of darten. Darten is ook darten. Nou ja, goed. Iedereen succes met trainen de komende week.
Nee, zo makkelijk kom je er niet vanaf. Ja. Dat ging al een tijdje ook in de... Er wordt zelfs in de app al gegokt over hoeveel rondjes Wesley gaat lopen op Texel. Ja. Als wij de volgende podcast opnemen en jij hebt niet minstens 3 sessies gedaan van trainen. Ja. Wat is dan jouw tegenprestatie?
Wat is mijn tegenprestatie? Jeetje. Ja, wat zeg jij maar. Wat moet ik dan doen?
Rondje, fietsparcours, triathlon, wees hardlopen.
Ja. Fietsparcours?
Ja. In de zwembroek van de buurman. Nee.
Zijn heel kleine,
ik ga er even over nadenken.
Zijn heel kleine zwembroek.
Okay, dus
nee, dat is goed. Maar ik beloof dat ik in ieder geval wat gedaan heb. Dat beloof ik. Echt oprecht. Ja, ik ga echt aan de slag.
Vertrouw ik op.
Nou, succes, Stef. Jij ook.
Tot volgende week.